Gemeente, ouderen en jongeren, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee Klomp. De schriftlezing uit Gods woord is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 15, de versen 11 tot en met 32. Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. In deze dienst staat ook centraal de behandeling van de Heidelbergse catechismus, zondag 4. Zondag 4. De mededeling namens de kerkenraad betreft de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. En de derde bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen ter inleiding op deze dienst uit Psalm 86, vers 3, Heer door goedheid aangedreven, en vers 6, leer mij naar uw wil te handelen, en wat er verder volgt in deze psalm. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap. Wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 25, de versen 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. En hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, de versen 8 en 10. Wij doen eerst in verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 99, vers 7. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. Psalm 99, vers 7, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere uit Lucas 15 en daarvan vers 11 tot vers 32, de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Ik noem u als schriftlezing Lucas 15 en daarvan de versen 11 tot en met 32. En Jezus zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren, maar is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechts bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En de vader zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren, maar is gevonden. Amen. Wij willen de Heere bidden en danken. En in de dankzegging wil ik vanmiddag noemen broeder en zuster Wim en Jannie de Bruin van de Dagpauwooglaan, die gisteren 10 mei 40 jaar waren getrouwd. Laat ons samen bidden en danken. Bidden en danken, Heere. Dat betekent als het echt gebeurt, zoals u het bedoelt, dat we alles overleggen met u. Dat we alles ontvangen van u. En dat we door genade ons leven oefenen als een dankoffer aan u. Heren, dat missen we van nature allemaal. Daar kunnen wij ook niet bij en daar kunnen we zelf ook niet aan beginnen. U moet het werken. Maar u wilt het ook werken. Want u wilt niet dat de mens verloren gaat, maar echt mens zal zijn, zoals u hem bedoeld heeft. En daarom laat u dat preken, Heere. Daarom hebt u uw Zoon gezonden. Daarom is de Heilige Geest werkzaam. Daarom houden we kerk. We mogen ons zetten onder de woorden van u, die als een milde regen ons hart aanraken, voor het eerst of opnieuw. Laat dat ook vanmiddag zo zijn. In het voorjaar van de meimaand is er wat herfstig weer. Het groen is prachtig, de regen is nodig en de wind waait. Het kan ons spreken van het werk van uw geest als een wind. En de zegen van uw geest als een milde regen op ons hart. Laat het zo mogen zijn, Heere, opdat het groen van het nieuwe leven uitbot, opbloeit. Tevoorschijn komt uit dat dode hout dat we van nature zijn. Heere, u hebt zo recht op de vrucht en de dankbaarheid van ons leven. En er mogen zijn uw kinderen die die dankbaarheid ook op het hoogste adres brengen. Maar we moeten ook eerlijk belijden, Heere, dat we aan deze kant van het graf, ook als uw kinderen, onder de maat blijven. Wat een zegen dat de Heere Jezus u op het hoogst verheerlijkt en dat ook in de plaats van uw volk. Wil anderen bijbrengen, Heere, die nog voor eigen rekening leven. Wil bekeren wat nog het dorre hout is, opdat we een levende rank aan de wijnstok mochten zijn en vrucht zouden dragen van geloof en bekering tot eer van uw naam. Wij zijn dankbaar dat broeder en zuster Wim en Jannie de Bruin gisteren mochten gedenken dat ze 40 jaar door het huwelijk aan elkaar verbonden waren. 40 jaar is een Bijbels getal, een jubileumgetal. Wat gaan die jaren ook snel voorbij, als wij ze in liefde en vrede hebben beleefd. Heren, wij willen u met en voor hen danken dat u ze gespaard hebt en gezegend hebt tot op de dag van vandaag. Ook in het midden van onze gemeente. En dat u ook betrokkenheid geeft op onze gemeente en dienstbaarheid aan. Wij dragen ze hartelijk aan u op met die hun lief zijn. En zij hebben ook de dank op het hoogste adres gebracht. Wilt u in de toekomst ook met hen voortgaan en doorgaan, heren, en met hun kinderen? Als kinderen u kennen, dan mogen we u daarvoor danken, heren, dat het werk doorgaat. Als kinderen niet zo betrokken zijn bij de kerk, dan bidden we ook voor hen. Heren, wilt u ze erbij houden en erbij brengen om u te kennen en u te dienen en u te eren. Dat is het leven dat u bedoelt en dat u geeft. Zegen deze familie. Zegen ook andere families die we niet bij name noemen. Misschien komen we nooit aan het jubileum van 40 toe of van 25 of wat voor jubileum ook. Maar in het midden van de gemeente, in het huisgezin Gods, mag ieder er zijn op de plek die God hem haar geeft. Dat dat ook mag functioneren, heren, onder ons. Zodat er oog en hart is voor mensen in nood. Dat we lijden met de lijdenden, maar ook blij zijn met degenen die reden tot danken hebben. Wij bidden op deze dag voor alle moeders in de gemeente. Moederdag is een economische uitvinding misschien wel. Maar wat is in de geloofsopvoeding de moeder ook van onschatbare betekenis geweest en nog? En wij bidden voor al die moeders die ook daar hun werk biddend van hebben gemaakt. Heren, wat een zegen als onze kinderen dan ook in het spoor gaan. Misschien zijn er ook die niet meer in het spoor gaan. Daar mogen we altijd voor blijven bidden, als moeders en als vaders. En als er geen kinderen zijn in een relatie, dan kunnen we toch een moeder in Christus zijn, heren. Wat is dat groot, ook in het gezin van de gemeente. En dan weten we iemand te vinden die misschien zelf niet getrouwd is of geen moeder is, maar die toch geestelijk leiding kan geven aan een jongere die misschien moeilijker met zijn eigen ouders praat. Wat rijk dat u zo ook de zusters van de gemeente allen inschakelt. En als wij onszelf geven aan u en aan uw dienst, dan krijgen wij daar ook heel veel voor terug. Heren, er staat zo rijk van u beleden in de schrift, dat u zich als een vader ontfermt en dat u als een moeder troost. Dat vaders en moeders daar in de verte op mogen lijken, in hun taken in de gemeente en ook in de samenleving. Gedenk ons zo als gemeenteheren, ouderen, jongeren, gehuwden, maar ook alleengaanden. Mensen die een echtscheiding achter de rug hebben die diep ingrijpt. Ook kinderen van gescheiden ouders, van wie vader en moeder toch vader en moeder blijven. Ontfermt u zich ook over het nageslacht. Heren, wij bidden u op deze dag van verootmoediging en gebed, van boete en berouw, ook dat we persoonlijk zouden buigen onder u de Heren en persoonlijk belijdenis zouden doen van onze zonden, van de verbrokenheid van uw kerk in dit land en van het afkalven van christelijke waarden. Dat is niet de schuld van mensen die nooit bij een kerk hebben gehoord. Maar daar moeten we toch de hand in eigen boezem steken, Heren. Wilt u genade geven voor de verootmoediging, zodat we persoonlijk zouden buigen voor u de Heren als de majesteit, als de rechtvaardige God en de barmhartige ontfermer. Opdat we zo van genade zouden leven voor het eerst en opnieuw. En ook over kerkmuren heen gemeenschap zouden ondervinden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En ook een voorbeeld zouden kunnen zijn. Een lokkend, een nodigend voorbeeld voor mensen in de samenleving die niet meer van God en zijn gebod willen weten. Heren, als we u mogen kennen, wat hebben we dan toch ook nodig door u geleid en geleerd te worden? elke dag opnieuw. Heere, wij bidden om uw zegen over deze eredienst, over alle elementen ervan. Voor de organist, de koster, de dominee en alle die wat te doen hebben. Zegen ons met en voor elkaar in het kerkgebouw, maar ook als we afgestemd hebben op de Pnielkerk via de media. Heere, doe ons zien op u voor het eerst en opnieuw. Verdiep het geloof waar het is en schenk het waar het ontbreekt. Opdat u in het middelpunt mag komen te staan als borg en zaligmaker en mag voorgaan als overste leidsman en voleinder van het geloof. Hoor ons in bidden en danken, alleen om Jezus' wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Vers 71. Ik ben wel klein veracht, maar niet verleid. En ook vers 78. Ai, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht naar het goddelijke recht. Heere, verhoor toch mijn gebeden. Psalm 119, de versen 69, 71 en 78 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking de belijdenis uit Psalm 103, vers 6. Zover het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft de Heere om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Psalm 103, vers 6, straks na het amen van de preek. We zijn toe aan zondag 4 uit de catechismus. En die lezen we vooraf. Zondag 4. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat die mens niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij beslist niet. Maar hij vertoornt zich verschrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Zoals hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en aan ziel gestraft worden. Er staat nogal wat, hè? Ja, geliefde gemeente, ik heb die bekende gelijkenis gelezen uit Lucas 15 van de verloren zoon en de wachtende vader. En dat met opzet bij deze zondagsafdeling, de laatste in het stuk van de ellende. En nu zou ik aan de kinderen willen vragen, jongens en meisjes, straks thuis, voor het naar bed gaan, moet je Lucas 15 er even bij halen. Er staan 3 gelijkenissen in. Dan moet je die 3 gelijkenissen uit Jezus' mond even opschrijven op een papiertje. En dan, iets moeilijker vraag. Die 3 gelijkenissen hebben allemaal éénzelfde woord. De verloren zoon. Ik verklap het al, hè. Nou, dus dan moet je dat, wat is nou in die 3 gelijkenissen hetzelfde? Ik heb het al verklapt, hè? Verloren. Dat is niet zo leuk natuurlijk, want dan ben je het kwijt. Maar weet je waarom de Heere Jezus die gelijkenissen vertelt? Hij zoekt ze die verloren zijn. En daarom zijn het zulke mooie gelijkenissen. En daarom past het ook zo goed bij deze zondagsafdeling. Hè? Vooral die laatste vraag en het antwoord. Is God dan ook niet barmhartig? Nou, er staat er heel wat. Maar dat woord barmhartig. En barmhartig betekent dat je een hart hebt voor het verlorene. En dan op zoek gaat. En net zo lang doorzoekt totdat je het vindt. En je dan zo'n zondaar zoals jij en ik en je ouders zijn, wil maken tot je kind. Mooi, hè? Dat doet God nou, mensen. Dat doet de Heere Jezus. En dat doet de Heilige Geest in je hart. Dus welke 3 gelijkenissen staan in Lucas 15? Wat is het verbindende woord in alle 3 de gelijkenissen? En nog een vraag. Wat is het verschil tussen die 3 gelijkenissen? Ik verklap het alweer even. Hè? 100 schapen, dat is veel meer dan 1 verloren zoon. Maar de Heere Jezus, die houdt ze allemaal in het oog. En daarom mag er boven deze preek staan: het wonder van blijvende ontferming beleden. Zo wil ik zondag 4 uit de catechismus op grond van de Bijbel samenvatten. Het wonder van blijvende ontferming, hè, dat God dus oog heeft voor het verlorene, beleden. Drie gedachten, drie punten. Ten eerste, Gods eis blijft. Ten tweede, Gods straf komt. Nou, daar kun je huiveren, hè? En ten derde, Gods barmhartigheid blijkt. Ik herhaal. Het wonder van blijvende ontferming beleden. Dat is het thema voor deze preek. Drie gedachten. Ten eerste, Gods eis blijft. Ten tweede, Gods straf komt. En ten derde, Gods barmhartigheid blijkt. We lezen nog even vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat God dus in zijn wet van ons eist wat ik niet kan doen? Nou, dat is een vraag, hè? Die is 450 jaar geleden opgeschreven. Maar het zou een vraag zijn die je gisteren onder het winkelende publiek in de hoofdstraat hebt kunnen horen. Ja, ik kan er toch zeker niks aan doen dat ik God kwijt ben. Ja, en hebben die mensen eigenlijk niet gelijk? Want stel je nou voor dat je kleurenblind bent, jongelui. En dan ga ik met jou naar een heel veelkleurig schilderij van Picasso. Ik hou niet zo van Picasso, maar het gaat om de felle kleuren van Picasso, hè. En jij bent kleurenblind en dan zeg ik tegen jou, wijs mij nou eens het rood aan. En wijs mij nou eens het groen aan en het geel en het blauw. Nou, dan zeg je, dominee, ben je niet helemaal goed, hè, dat je dat van me vraagt. Of als jij nou op de basisschool zit, hè, en ik laat je een wiskundesom maken van het gymnasium. Nou, dat mag ik toch niet vragen. Dat mag ik toch niet vragen. Ik heb het recht niet om dat aan jou te vragen. En vaders, je puber van 13 die graag auto wil rijden en die het misschien ook nog een beetje weet hoe het moet, die geef je de sleutels niet, hè? Want dat moet je niet doen, daar komen ongelukken van. Nou, dat is een beetje, dat is de sfeer. Eigenlijk een heel actuele vraag. Doet God dan geen onrecht als hij van de mens vraagt wat die mens nooit op kan brengen? En dan staat er heel duidelijk, beslist niet. Gods eis blijft. Gelukkig maar. Al moet je daar wel in leren geloven, hoor. Want kijk, als God nou tegen Adam gezegd had, ja, ik had ook eigenlijk die boom van goed en kwaad waar je niet aan mocht komen, had ik er niet moeten zetten. Want het was veel te moeilijk voor jou. Of als God nou tegen ons zegt, gij zult niet echt breken, gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Eigenlijk is dat veel te moeilijk gevraagd. Jullie kunnen het niet opbrengen, dus nou, ga je gang maar. Mensen, als God dat gezegd had, hè, dan was het helemaal een hel op aarde geweest. Reken er maar wel op. Dan was het helemaal een hel op aarde geweest. Gods eis blijft gelukkig. Gelukkig. Want nou wil God met die verloren zoon weer terug naar de Vader. En daar zet God alles voor in om dat in orde te maken. Gelukkig. En dat wonder van blijvende ontferming wordt alleen nog maar groter als je hier leest. God had de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens die heeft door de listige influisteringen van de duivel en door zijn moedwillige ongehoorzaamheid zelf en ook voor zijn nageslacht gezorgd dat ze in de puree gekomen zijn. En dan zeg ik het nog zacht, dan zeg ik het nog zwak. Let op die twee woorden die in het antwoord staan. Ingeving van de duivel, die lelijke vijand van God, die met een soort waarheid komt, maar het is wel een halve waarheid. Hé, is het niet dat God gezegd heeft? En tegenwoordig is de Bijbelkennis minimaal helaas, enkele uitgezonderd, ook onder de jeugd hoor. Dus je kan ook dan niet Bijbels antwoorden. Daarom is catechisatie nou zo belangrijk en christelijke opvoeding. En daarom is kennis in je hoofd en in je hart zo belangrijk, dat je die listige ingevingen van de Satan kunt onderkennen en zeggen, nee, God zegt het zo. Nou, Eva die gaat onderuit en Adam ook, maar dat had niet gehoeven. De Satan heeft ze maar niet pootje gehaakt. Als je dat op een schoolplein doet, is gemeen, hè? En dat je medeleerling valt. Nou, dat is heel gemeen als je dat doet. De duivel heeft ons geen pootje gehaakt, want dat zou heel gemeen geweest zijn. Nee, Eva had moeten zeggen, ik luister niet naar jou. En Eva die had, als ze tegen Adam moeten zeggen, wij luisteren naar God. Dus ze hadden niet hoeven vallen. Dat zeggen catechisanten, vragen dat vaak. Nou, God had dat toch wel kunnen verhinderen. Ja, God had dat kunnen verhinderen, maar dat hoefde niet, want ze hoefden niet te vallen. Ze hadden gewoon kunnen zeggen, wij staan aan Gods kant. Punt uit. Maak dat je wegkomt. Maar ze hebben gekozen. Ja, God maakt van ons mensen geen marionetten. Die trekt er de touwtjes, dan doe je zelf niks, hè? Nee, God maakt bewuste gelovige mensen, bewuste volmaakte mensen van Adam en Eva. En toen ze dus toch kozen, nou ja, toen werd de duivel de baas onder God, gelukkig, onder God. En nou gelukkig, hè, Gods eis blijft. Als God nou gezegd had, nou dat is jammer, maar ik kan er ook niks aan doen, sta ik met de handen in het haar. Dan was het hel op aarde geworden, mensen. Maar nou is er uitzicht. De gaven van rechtvaardigheid, heiligheid, en vorige zondagsafdeling, echte liefde tot God en tot de naaste, die hebben we verzondigd tot en met. Ja, en nou zijn wij geen verloren zoon misschien in de zin van Lucas 15, maar de overeenkomst is, die gaven van die verloren zoon, die wilde hij niet meer besteden voor zijn vader. En zo gaat hij de wereld in, denkend dat hij daar altijd feest kon vieren. En mensen, geliefde gemeente, wij kunnen al jaar en dag in de kerk zitten. En dat we de gaven van het woord van God, de belofte van zijn geest, de kracht van Christus bloed, afgeweerd hebben. Of je dat nou werelds doet of rechtzinnig. Als je dat hebt gedaan, als je daarmee bezig bent, ouderen, jongeren, dan ben je net als die verloren zoon. Op een gegeven moment zegt die pa, ik houd voor gezien, die boerderij en zo, die sfeer van die boerderij en die geur van de boerderij, de wijde wereld in, feesten. Nou, kijk, je kunt, als je onbekeerd in de kerkbank zit, hè, dan komt er ook een moment dat je denkt, nou, die kerk gaat over de Bijbel en over de regels en er mag dan veel niet. Dat vind je dan, hè, als je niet met je hart bij een kerk betrokken bent, vind je dat dan heel veel niet mag, terwijl dat heel niet zo is. En dan zeg je, nou dan, nee hoor, ik de wereld in. Ja. Ja mensen, laten we maar niet naar een ander kijken, daar zijn we niks te goed voor. En eigenlijk is het zo, als u al jaar en dag een kerkbank versleten hebt, maar u bent nog niet een kind van God, dan ben je een verloren zoon. Dan ben je een verloren dochter. Wat een zegen. Dat Gods eis nou blijft. Want nou kan het nog goed komen. En daarom staat er boven de preek, het wonder van blijvende ontferming beleden, Bijbels beleden. Dan ben ik bij het tweede. Gods eis blijft, maar Gods toorn, Gods straf komt. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, beslist niet. Want hij vertoornt zich verschrikkelijk over onze zonden. onze aangeboren zonde. Niemand komt blanco ter wereld. En onze werkelijke zonde. Hè. Je gaat ook zonde doen. Hè. Erf schuld en erf smet. Je gaat ook zonde doen. En die wil hij door een rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen straffen. Nou, dat is natuurlijk, als je dat hoort, dan denk je misschien, nou zie je wel dat het in de kerk eigenlijk alleen maar over hel en verdoemenis gaat. Ho, 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 ho. Want lees nou eens waarom het hier zo staat als een echo uit het woord. Die God heeft gezegd, vervloekt is iedereen die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En het boek van de wet, dat is eigenlijk het juk dat God op je schouders, op je hart wil leggen om je te brengen in het spoor van het echte mens zijn. Nou, die zoon op die boerderij, die verloren zoon, die zegt dat juk moet ik niet hebben, ik wil vrij zijn. Dat is een voorbeeld, hè. Vroeger op een akker in Israël, dan deden ze het land bewerken met twee ossen. En één os, die kende precies de gang over de akker. Die deed het heel gewillig. En een jonge os die het nog moest leren, die deed ze dan naast die ervaren os. En dan juk over de beide ruggen van die beesten heen. En dan nam die gewillige os, die os die het nog moest leren en die altijd de verkeerde kant op wilde, mee onder het juk. En dan kwam het goed, hè. Nou, de Heere Jezus gebruikt dat beeld als hij zegt, neemt mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En weet je, als de Heilige Geest dan dat juk, die wet van God, wat God van jou wil, op je hoofd legt, of je verstand, of op je hart legt, dan word je door de Heere Jezus uiteindelijk meegenomen in het spoor van zijn gerechtigheid. En daarom, als dat niet gebeurt, hè, daarom, vervloekt is iedereen die niet blijft in wat God van jou wil en met je wil, wat hij gezegd heeft in de wet, om dat te doen. Want dat heeft de Heere niet gezegd om je te plagen, maar juist om je tot een mens te maken zoals God je wil hebben. Kijk mensen, en als dat niet gebeurt, hè, dan ga je niet verloren om je zonden, maar dan ga je verloren omdat je God niet erkent als schepper. En Jezus niet erkent als borg, als zaligmaker. En de Heilige Geest niet als de leidsman die jou dat offer van Christus in je hart wil brengen. Dan trap je God dus eigenlijk op zijn hart. En daar gaat de mens om verloren. Niet om zijn zonde, want dan zou niemand zalig kunnen worden. Ook Gods liefste kind niet. Ook na ontvangen genade mensen, dan blijven we ook nog zondaar. Al mogen we van vergeving leven. Maar als je dus op de kern van de zaak, hè, die ontferming, ja, dat God zijn hart naar een verloren zoon uitgaat, naar een verloren schaap en naar een verloren penning. Kinderen, let op, ik heb het antwoord gegeven. Straks opschrijven. De ontferming van God. Als je God op zijn hart trapt, dan komt de straf. Tijdelijke straffen, eeuwige straffen. Tijdelijke straffen, je moet nooit zeggen van, nou, ik heb een snoepje bij de HEMA gestolen en toen kreeg ik een zwerende vinger. Nee, zo werkt God niet. Daar maken de mensen wel een karikatuur van, hè? Die zeggen, als God dan liefde is, waarom word ik dan ziek? En waarom is er nog ziekte? En waarom is er nog zoveel onrecht in de wereld? Dan komt God in de beklaagde bank. Dan zit je dus nog in die eerste vraag. God doet onrecht. Heb je jezelf nog niet leren kennen? Daar is wel wat voor nodig hoor, om dat te leren. Want die verloren zoon, zolang die een buidel vol geld heeft, heeft hij ook wel vrienden. Maar zodra die geldbuidel leeg is, dan blijkt in de wereld hoe het er echt aan toe gaat. Red jezelf, man. Maar dat kon hij nou net niet. Er zijn dus ook geen echte vrienden geweest. Het was alleen maar om zijn geld te doen. Want toen hij in de ellende kwam te zitten, was er geen enkele vriend meer die zich over deze man ontfermde. En er was geen enkele hoer meer waar hij mee zich afgegeven had. Die zei, zullen we nog samen een keer relaxen? Nee. Keihard. Dat is de wereld buiten het paradijs. Dat is de wereld tegen God. En weet je, ja, die jongen kan toch terug naar zijn vader? Dat doet hij niet. Hij probeert eerst zelf zichzelf te redden. Hij komt uiteindelijk terecht bij een boer waar hij de schapen mag hoeden. En dan wil hij graag het vreten van de schapen zelf opeten, maar dat mag niet. Een Jood mocht nooit eens een varkenshoeder zijn. Nou, gemeente, wij kunnen hele goede varkensboeren zijn, maar ik bedoel het nou niet letterlijk, ik bedoel het nou geestelijk. Hè? Als je hart losser is van God, dan kun je in de varkenstrog die de wereld aanbiedt via internet. Nou, dan kijk je daar eens naar en dan proef je er eens van en dan eet je ervan. En dan raak je zo verslingerd, want je moet toch wat? Als de wereld tegenvalt, je moet toch wat? Je leeft maar één keer, nietwaar? Die jongen die kon terug naar zijn vader, maar die ging niet terug naar zijn vader. Zo diep is de zondeval. En daarom is het nou zo geweldig, hè, dat Gods eis overeind blijft staan. Gods straf komt wel, maar pas aan het einde van de genadetijd. Gods eis blijft staan. En wat doet God dan in die economische recessie in Lucas 15? Dan komt die man dus bij die boer terecht, die varkenshoeder. En dan realiseert hij zich hoe goed zijn vader is. En pas als die liefde van zijn vader in zijn hart komt, dan denkt hij, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Kijk, en daarom is zo belangrijk dat God dezelfde is gebleven. God straft wel, als je ongehoorzaam blijft, met de eeuwige straf zelfs, maar hij is in zijn liefde en in zijn opzoekende ontferming voor verloren zondaren dezelfde gebleven. Glorie voor zijn grote naam. En daarom komt die straf nog niet. Die straf komt wel als je, ik heb het gezegd. Maar dan ben ik bij het derde punt. Gods barmhartigheid blijkt toch. Ja. Moet je eens meelezen. Vraag en antwoord 11. Is dan God ook niet barmhartig? Nou, lijkt het antwoord een beetje een tegenstelling te zijn, hè? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En zo is het in de kerkgeschiedenis ook wel een beetje opgevat. En dat is ook wel terecht, hè, dat hier die twee woorden iets tegen elkaar uitgespeeld worden. Hè, rechtvaardig is dan vooral God straft. En barmhartig is dan vooral God vergeeft. Maar in die rechtvaardigheid van God, gemeente, daar zit ook in dat God blijft zoals hij is. Dat is zo prachtig, hè? En dat betekent ook dat hij van zondaren houdt. Ook na de zondeval is God gelijk gebleven. En Gods rechtvaardigheid betekent ook dat hij de zonde niet door de vingers ziet, maar dat hij de schuld van zijn volk legt op het hart van de Heere Jezus. En dan zit je midden in het woord barmhartig, hè? Dat je een hart hebt voor verloren zondaren. Dat vind je niet bij vrienden van de wereld. Ja, ze zijn er als ze echte kinderen van God zijn. En je hebt zelfs ook nog ongelovige mensen die soms vanuit een humanistisch gevoel ook oog hebben voor de naaste in nood. Dat moeten we ook tot eer van God nog zeggen. Barmhartig, dan rijst de Heere Jezus voor ons op. Hè? Als er nou één een hart heeft voor verloren zonen en verloren dochters, dan is het de Heere Jezus. Er staat in het antwoord dat zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste straf gestraft wordt. Hè? Nou, als wij die straf zouden moeten ondergaan, mensen, dan kunnen we nooit bij God horen. Dan moeten we even verloren gaan. En hij heeft de Heere Jezus gezegd, Vader, slaat u mij maar. Doet u dat maar met mij. Wat een borgen. Doet u dat maar met mij. En dan ga ik in de plaats van al die mensen die naar de hel zouden moeten, naar de hel. En dan wil ik proeven wat uw boosheid, uw rechtvaardige toorn is over de zonde. Dat die mensen u op het hart getrapt hebben. Dan ga ik op de plek hangen aan het vloekhout van het kruis. Hè. Vervloekt is in ieder die blijft in de wet van God. Waar u de boosheid mij laat voelen tot in het diepste van mijn ziel. Nou mensen, dat is nou de rechtvaardigheid van God. Hij moet de zonde straffen, maar hij doet dat aan zijn eigen lieve zoon. En daarom is de christelijke godsdienst de unieke godsdienst, want dat vind je in geen enkele andere godsdienst. Dat vind je alleen bij God en de Heere Jezus en door de Heilige Geest ook in je hart. Ja, als die verloren zoon daar bij die varkensstal zit, dan bedenkt hij een schuldbelijdenis. Prachtig, hè? Pas als je de liefde van God proeft, neem je persoonlijk je schuld voor je rekening. En dan laat je die bij zitten? Nee. Dan zegt hij, en wij mogen meeluisteren, dat is ook prachtig in het verhaal van de Heere Jezus. Dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal tegen mijn vader zeggen, Vader, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden, maak me maar tot een van uw knechten. Nou, en dat heeft hij niet achter een bureau bedacht, want dan kun je nog blijven zitten niet waar, maar nee. En toen hij dat echt bedacht had, stond hij op en ging hij naar zijn vader om ook die schuldbelijdenis te zeggen. Maar dan moet je opletten wat er gebeurt. Wie ziet nou wie eerst? Ziet nou die jongen die vader eerst of ziet die vader die zoon eerst? Die vader ziet die zoon eerst. Nou, dat is nou dat God God gebleven is, zegt de Heer Jezus. Die vader heeft die jongen gemist. Die jongen heeft die vader niet gemist, tot op laatste moment dan. Maar die vader heeft die jongen steeds gemist. Die is steeds op de uitkijk blijven staan. En als hij hem dan aanziet komen, dan kan die jongen niet eens eerst zijn schuldbelijdenis uiten. Want die vader valt die verloren zoon om de hals en die kust die jongen waar hij hem maar kussen kan. En pas dan komt de schuldbelijdenis. Wat een God, hè? In feite, mensen, vallen we er helemaal buiten. En ook een schuldbelijdenis is nog geen voorwaarde. Het is wel de weg waarin de Heer zijn volk leidt. Maar God doet alles. Hij kust die zoon waar hij hem maar kussen kan. En hij valt hem zelfs in de reden als hij de schuldbelijdenis heeft geuit. Want hij kan niet meer zeggen, maak mij maar een van uw knechts. Nee, want als je zo je schuld belijdt tegenover God, als je zo de barmhartigheid van de Heere Jezus proeft, en als je zo de vergeving door de Heilige Geest aan je hart krijgt toegepast, dan word je maar niet een knecht, een huurling, dan ben je een kind. En vandaar dat feest. Vandaar, hij kleedt de jongen ook aan als een zoon. Hè? De verloren zoon is niet de verloren zoon. Die oudste jongen. Die ging precies volgens het paadje van de boerderij. Hè? En dan gaat die vader ook naar die andere jongen toe. En die zegt, joh, kom erbij, je zoon is terug. Die zoon van u, zegt hij dan, die u goed met hoeren doorgebracht heeft zeker. Zal ik met hem feest gaan vieren? Mij niet gezien. Kijk, dat is de verloren zoon, mensen. En als dat zo blijft, dan staat er hier als een echo uit het woord, dan word je gestraft met de eeuwige straf aan lichaam en ziel. Dat is heel erg, maar dat eist het recht van God. Als je niet gewild hebt wat God met je wil doen en dat Jezus koning over je is, dan blijft dit over. Bijzonder, hè? Dat die vader nou vader geworden is, gebleven is. En dat die zoon weer kind geworden is bij de vader. O gemeente. Dat is een gelijkenis die de Heere Jezus vertelt op een moment dat een hele hoop mensen van hem afgaan. Zeggen, nou die Jezus, nee hoor, nee hoor. Zou het werk van Jezus mislukken? Nee! Want Gods eis blijft en het bloed van Christus blijft vers. Alleen nu de vraag. Lijk je nou op die oudste zoon, die dus de verloren zoon is? Of lijkt u nou op de jongste zoon? Verloren, maar gevonden. Dood, maar levend gemaakt. En dat op kosten van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat een God. Blijvende ontferming beleden. Waarom? Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een lied is dat. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. En als je oost en west bij elkaar wil brengen, dan lukt dat nooit. Dus dat betekent dat vergeven schuld, daar komt ge nooit meer op terug, Heren. Dat is ook echt vergeven schuld. Wat zal dat een wonder van die verloren zoon zijn, dat hij zo bij de vader aan de tafel mocht zitten. Het eten was lekker, maar er was nog iets veel mooiers. Dat wonder om thuis te komen, om verzoend te zijn, om kind aan huis te mogen zijn en zo te mogen leven uit de blijvende ontferming van U de Heere. Heere, daar gaat het om, ook in het stuk van de ellende. Het was de laatste zondag uit de afdeling van de ellende, maar ook de zondekennis staat in het licht van Uw ontferming. En daar zit er nog iets goeds in, het ontdekt worden aan je fouten en tekorten, als je het tenminste mee naar de Heere vlucht en ziet wat Hij ermee doet. Heere, dat wij als verloren zonen en dochters gevonden zijn door U en thuisgebracht bij de Vader, in het huis van de Vader, in de vreugde en de vrede van de Vader. Als wij nog op die andere zoon lijken die weigerde binnen te gaan. Heere, wat een wonder dat de Vader ook naar hem uitkwam. Je hoort er ook bij, je moet ook binnenkomen, maar hij weigerde. O God, als wij daar misschien nog op letten, lijken, wil ons dan huiswerk geven om met uw eis, met uw nodiging, met uw toezegging werkzaam te worden, opdat we bekeerd zouden worden tot de levende God, een nieuw hart, een nieuw levensbegin krijgen, om te doen wat u van ons vraagt en wat u aan ons geeft. Het kan ook zijn dat we al op leeftijd gekomen zijn en er toch nog buiten staan, Heere. Wat is dat eigenlijk tot oneer van u? Heere, bewaar ons ervoor dat we als een verloren zoon zouden moeten sterven. Want er staat toch al wat op grond van de Bijbel in deze echo van de belijdenis. Dat er dan ook straf is die past bij de eer van uw naam. Heere, bewaar ons ervoor. Wij bidden voor alle die kinderen van u mogen zijn. Ook onder jongeren zijn er die u vrezen eerbiedig. Wat een zegen, Heere, dat dat door de geslachten gaat. En dat dat wonder er ook is, dat u ons te sterk bent geworden. En dat u genade, genade laat zijn. Dat betekent de dood verdiend, maar het leven ontvangen. En dat op kosten van de Heere Jezus. Wil het ook uitwerken, Heere, zodat er ook een groeien zal zijn in het levende geloof. Een achteruitgaan in onszelf en een toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, u ter eer en ons tot verwondering. Wij bidden voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Wilt u de hoogleraren en de docenten zegenen en tot een zegen stellen, ook voor de studenten. En Heere, wij bidden voor de jonge broeders die een stichtelijk woord in de kerken mogen spreken. Ook onze broeder Sander Griffioen wil ze alle gedenken. En ook in de voorbereiding voor de preek op de kansel een persoonlijke zegen geven. Ook als de admissie-examens van dit jaar weer worden voorbereid, bidden wij ook daar uw zegen al voor af. Wilt u ook nog jonge mannen geven die geroepen zijn door u om dat wondere ambt van prediker, van herder en leraar in de gemeente des Heren te mogen bekleden. Zegent u alle medewerkers ook rond de theologische opleiding. Wat een zegen, Heren, dat we mannen hebben en vrouwen die gebonden aan uw woord ook hun kennis willen delen met hen die er belangstelling voor hebben. Wij bidden voor onze jeugd, als ze examen gedaan heeft of nog examen moet doen. Wilt u nabij zijn, Heren, en ook als u gezegend hebt in examens die al afgesloten zijn, geef dat we als jongeren dan ook bij u uitkomen met onze dank en verwondering. Zegen allen die de examens begeleiden en verblijd ons nog met uw zegeningen. Ook als we een werk gaan zoeken, dat is niet altijd gemakkelijk, of door gaan studeren, wij mogen ook deze dingen met u de Heere overleggen. Wij danken u voor deze zondag en bidden om uw zegen ook voor de week die we ingegaan zijn. Als we morgen weer aan het werk mogen gaan, Heere, zegent u ons dan en stel ons tot een zegen. Als we niet meer hoeven te werken in de maatschappelijke zin van het woord, wilt u ons dan toch blijvend inschakelen in uw wijngaard. We denken ook aan hen die baanloos geraakt zijn. Dat kan heel lastig zijn, ook in een bepaalde leeftijdscategorie. Maar wilt u geven dat we niet werkeloos zijn, ook niet aan de troon van de genade, dat we ook bidden om verwondering, opening en herstel van een werkrelatie. Wij bidden om uw zegen over het goede van deze zondag en wij vragen vergeving voor wat tekort was. Heere, ontfermt u zich dat opdat we u zouden eren, nadat u het waard bent eeuwig geprezen te worden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog de schoolpsalm, psalm 97, vers 7. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat... Ik doe het fout, ik citeer vers 6. Het moet vers 7 zijn. Laten we ze allebei maar zingen. Kan dat, broeder organist? Dus 97, vers 6, beminnaars van de Heer, en vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, 6 en 7. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.